Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere. De naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen we samen gaan zingen uit Psalm 38, het 12e en het 20e vers. Zij die mij de dood bejagen, leggen lagen, dreigen mij de laatste slag. En zij die kwaad voor goed vergelden, lasteren, schelden en vervolgen mij gestaag. Laten we samen zingen over het lijden van de Heer Jezus Christus. Met Psalm 38, het 12e en 20e vers. Als we vanavond ook vanuit zondag 15 uit het grote perspectief op het lijden van de Heer Jezus Christus mogen zien. Psalm 38, 12 en 20. Deze avond willen wij het geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we opnieuw over het lijden van de Heer Jezus. Nu met Psalm 69, het 5e vers. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed. Maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. De rechters zelfs doen niet dan klappen en laken. Ik ben het snarenspel van dronkaards in mijn leed. Psalm 69, vers 5. In antwoord op de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden. Heere groot en eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, op deze avond roepen wij u aan als we opnieuw samen gekomen zijn rondom uw woord. Dat helwoord, vol van leven, vol van genade, vol van liefde, want zo bent u. En wij danken u, Heer, dat u ons die plek gegeven hebt hier aan de dijk, om samen te komen in uw huis, om samen te luisteren tot naar u en ook ons gebed voor u uit te storten. Ons een tijd van welbehagen, zo zongen we. Nee, die was er niet voor de Heer Jezus Christus. Op dat moment, in die lijdensgeschiedenis, dan was er alleen maar onheil. Maar vanavond mag het woord uitgaan, een tijd van gunst, een tijd van genade tot onze hulp. En Heere, daarom bidden we, juist ook vanavond als we opnieuw naar uw woord mogen luisteren, of u in ons midden komt en als we zo mogen zien op het lijden van u, Heer Jezus Christus, dat we mogen zien hoe grote liefde u gegeven hebt. En dat we mogen zien hoe diep het is gegaan. En wie zou het vanavond kunnen vatten? Maar geef ons een indruk ervan. Opdat we ons nog meer aan u zullen overgeven. Of voor het eerst. Dat we zo samen voor u mogen buigen. En dat dat onze belijdenis mag zijn tot u. Tot u is mijn gebed. Want bij mezelf kan ik het niet vinden. Bij een ander ook niet, alleen bij u, want u bent de bron van troost en licht, van vergevende liefde. Heere, daarom bidden we, open zo uw woord. En geef dat we zo op u mogen zien. Ga de rijen door en geef dat we ook in onze belijdenis die wij na mogen spreken vanavond, u zullen loven en prijzen. En dat tegelijkertijd deze belijdenis als een belofte voor ons zal zijn, waar we ons aan vast mogen klampen. Want zonder u kunnen wij niet verder. Maar met u is het eeuwige leven. En daarom bidden we, kom u zo over. Ook vanavond met uw Heilige Geest. Verbind uzelf aan uw woord en laat uw woord zo vrucht mogen dragen. Van geloof en bekering in harten van onze jonge mensen tot de oudste toe. Heer, zie zo op ons in gunst van boven. En wees ons genadig om Jezus wil. Amen. Het gaat dus over het lijden van de Heer Jezus Christus in zondag 15. We willen een klein stukje daaruit lezen. We doen dat uit het Johannes-evangelie. Johannes 19, vers 1 tot en met 18. Het is het moment dat Jezus voor het laatst bij Pilatus wordt gebracht. En Pilatus, de menigte, vertelt geen schuld bij Jezus te vinden. En toch wordt hij gekruisigd. Johannes 19, vers 1 tot en met 18. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En soldaten vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd. Ze deden hem een purperen bovenkleed om en zeiden, gegroet, koning van de Joden. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam hij naar buiten en zei tegen hen, zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. En Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen, zie, de mens. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij, kruisig hem, kruisig hem. En Pilatus zei tegen hen, neemt u hem en kruisig u hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, we hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd en hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus, waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen hem, spreekt u niet tot mij, weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. En daarom heeft hij, die mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde dan u. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten, maar de Joden schreeuwden, als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt en in het Hebreeuws Gabbata. Het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur, en hij zei tegen de Joden, zie uw koning. Maar zij schreeuwden, weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. En toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee en leidden hem weg. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem en met hem twee anderen, aan elke kant één en Jezus in het midden. Tot zover het woord van God. Wij lezen daarbij de catechismeszondagen. Zondag met drie vragen, 37 tot en met 39. En het gaat over het lijden onder Pontius Pilatus en dat hij gekruisigd is. Wat verstaat u onder het woordje geleden? Dat hij tijdens heel zijn leven op de aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van heel het menselijk geslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft. Om met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige veroordeling te verlossen. En voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Om ons, doordat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld werd, te bevrijden van het strenge oordeel van God dat ons treffen zou. betekent iets meer dat hij gekruisigd is dan dat hij op een andere wijze gestorven zou zijn. Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij lag op zich geladen heeft. Want de dood aan het kruis was door God vervloekt. Tot zover ook de uitleg van onze belijdenis. We willen daarover nadenken met elkaar onder het thema Jezus lijden. En wij net op de inhoud ervan, dan op het feit ervan dat onder Pontius Pilatus is gebeurd. Tenslotte op de vrucht ervan. Dat is het slotwoorden van vraag en antwoord 37 en ook vers vraag en antwoord 39. Maar we gaan eerst samen zingen. Wij doen dat met psalm 35. Opnieuw een psalm die in vervulling gaat. Het lijden van de Heer Jezus Christus. Vers 5 en 7. Mijn beenderen spreken tot uw eer. Wie is u gelijk, o Heer, aan die slotwoorden? Gij weet hoe vals men mij belaagt en onverdiend ter vierschaar tot de rechterstoel daagt. En ook het zevende. En dan zien we ook de houding van de Heer Jezus. Ik had om mijn haters het kleed gescheurd van verdriet. Als één die om zijn moeder treurt. En als ik moest met rampen strijden, verheugden zij zich in mijn lijden. Psalm 35, vers 5 en 7. Ondertussen mag u uw gave van dankbaarheid geven. De eerste collecte is voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond, met name voor de studenten. Tweede voor de kerk. En we bevelen deze van harte bij u aan, samen ook met de zendingsbussen en steunpilaren bij de uitgang. Dan diensten van volgende zondag. De morgendienst hoop ik zelf weer voor u voor te gaan. Deze dienst zal de bediening van de Heilige Doop plaatsvinden. De avonddienst op Dominee de Groot uit Dordrecht voor u voor te gaan. Dan nog een mededeling van de paasactie van de verkoopcommissie. Zoals u wellicht gehoord hebt, is er brand geweest bij de Leidse Hoeve. Helaas kunnen zij de gevraagde artikelen voor de paasactie niet leveren, maar de verkoopcommissie is druk bezig met vervangende artikelen te regelen. De actie gaat dus gewoon door. U kunt uw bestelling doorgeven, zoals vermeld, de kerkbode of op het formulier. Van toekomstige geld, zo de Heer wil, en wij leven zullen en wij zingen, na het geven onze gaven. Psalm 35, 5 en 7. Thank you. thema vanavond is dus Jezus lijden. Geroepen gemeente van Christus, vanavond opnieuw op die heilige grond van het lijden van de Heer Jezus. En wie zou dat nou een voorstelling van kunnen maken? Wie kan al tot in de details doorgronden wat daar gebeurd is? We hebben een beeld bij, en de Evangelie laat ons op sobere wijze iets ervan horen. Maar wie doorgrond het? Wie doorgrond, als Jezus zegt, in Johannes 18 bijvoorbeeld, de beker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De beker die God hem aanreikt. Zoals we dat al hoorden in Gethsemane. Die ging niet aan hem voorbij. Maar hij werd hem aangereikt omdat hij die leeg moet drinken tot de laatste druppel toe. In alle soberheid wordt daarover geschreven. En tegelijkertijd krijgen we een indruk van. Wat betekent dat nou? Die weg van beide, wat de catechismus zegt, het geheel zijn leven en het met name aan het einde. Wat betekent dat voor ons? Voor u dus en voor jou? Op die vraag wil de catechismus antwoord geven. En om het wat dichterbij te brengen, wil ik dat uitleggen aan de hand van het beeldverhaal van Dominee de Liefde. Misschien kent u het boek, De Plaatsvervanger. In het boek gaat het over drie jongens, drie zonen. Hoogmoed, ongeloof en zondaar. De letters zijn wat verbasterd, maar het spreekt wat makkelijker uit. Hoogmoed, ongeloof en zondaar. En wat zij doen is dat ze in het begin van het boek een aanslag plegen op de koning. Ze willen hem van de troon afstoten, maar dat mislukt. En daardoor zijn ze eigenlijk vogelvrij, maar zij zoeken hun hel bij de vijand, Nasta, verbastering van Satan. Want eigenlijk verdienen ze dat zij in de steengroeven aan het werk moeten gaan. Het is een verhaal, de Liefde leeft ongeveer in de 18e, 19e eeuw. De steengroeven waar met de hand zwaar werk verricht moest worden. Het was een strafkamp. Dwangarbeid, dat moesten de jongens ondergaan, maar zij vluchten weg. Vluchten weg voor de koning, voor zijn leger. Maar dan is daar Haruga, Hebreeuws voor de Heilige Geest, die juist hen achterna gaat in de wildernissen waar ze terechtkomen. En zoekt hen mee te nemen door liefdevolle woorden. En wil hen juist terugbrengen in het huis van de koning. Waar ze eerst woonden, naar hun vroegere woonplaats, waar het goed was. Alleen, die weg waar ze overheen moeten, die leidt langs de steengroeven. Die bewuste steengroeven. En het gevoel dreigt bij de jongens, is dit nou een valstrik of niet? En ze proberen alles in twijfel te trekken, maar Haruga, de geest, die houdt aan. En dan, op een gegeven moment, komen ze daar bij de steengroeven en daar valt iets bijzonders te zien. Want in die steengroeven is iemand aan het werk, het is de prins. Sesmia, de verbastering van Messias. En Haruga wil zo het beeld op hem richten en wil hem meenemen, die steengroeven in, om het gesprek aan te gaan met de Messias. Hij werkt daar voor hen. Maar de jongen zegt, ja, dat stelt toch niet zoveel voor, dat moet toch wel kunnen. Is het eigenlijk wel nodig, zegt de ander. Maar nu het grote probleem. In het verhaal van Dominee de Liefde, als zij daar binnenkomen, dan moeten zij een jas aan. Een bruine jas. Het uniform van de steengroeven. ter bescherming van de vijand. Maar wat voelt het als een vernedering, want die verachte lui van de stenen groeven, daar hadden ze niks mee. Maar juist in die vernedering komen ze in die stenen groeven. Alleen hoogmoed niet. Nee, hij zag de kans om even een ander weggetje in te gaan. En dacht, als ik zo ga, dan ga ik om die stenen groeven heen. Dan hoef ik er niet doorheen. Maar kom ik aan het eind, kom ik hen wel weer tegen. Maar ongeloof en zonde, ze komen daar in die stenen groeven. En ze komen in contact met de Messias. En heeft hen iets te vertellen. En wat hij ook heeft, hij heeft een nieuwe mantel voor hen. De oude mantel mag uit en hij krijgt een prachtige mantel. Blinkend. Zo schoon, zelfreinigend, dat er geen wasmiddel voor nodig is. En tegelijkertijd, om die schoon te houden, moet die oude mantel, die veroordelingsmantel, weer aan. Want hij moest aanblijven totdat ze bij de hoogste rechter zullen komen. Met alle lijden van dien. En daar in die steengroeven ontmoeten ze dus de prins. Die in hun plaats is gegaan. Die dat lijden doormaakt. Opdat hij aan hen een koningsmantel kan geven. Het is het beeld van het werk van de Heer Jezus. Er zal nog meer te noemen zijn, laat ik voor de rest rusten. Dat moet u zelf maar een keer lezen als u het boek te pakken krijgt. Maar dat beeld, dat hij de steengroeven ingaat om de straf te dragen, daarover gaat het. Als we het vanavond hebben over het lijden van de Heer Jezus. En dan zegt de catechismus, dat begint vanaf het begin. Bij het komen op de aarde. Toen er geen plaats voor hem was. Toen hij op de vlucht moest, nog geen 2 jaar oud. Op weg naar Egypte. Toen hij kwam in de wereld. Een wereld waarin de adem weggenomen wordt door de lucht van de zonde. In die donkere wereld. Te midden van een volk dat ook nog eens vervolgd wordt door Romeinse soldaten. En daar is de Heer Jezus geweest, onder ons gewoond. En daar geleden. Bij het zien van al de zinloosheid van de wereld. Bij het zien van het fysieke lijden en het psychische lijden van mensen. Dat hij rondging om al die ziekten, die krankheden op zich te nemen. Het diepe lijden, ook in de ontmoeting met mensen. Dat hij het woord bracht door gelijkenissen en soms openbaar sprak over het leven met God. Maar zij hebben zijn woorden misverstaan en ze hebben zijn woorden verdraaid. En ze hebben niet willen luisteren naar de boodschap die God hem meegaf om het koninkrijk op te richten. Dat op een gegeven moment lezen, Johannes 6, dat ze allemaal bij hem vandaan gingen, want hij voldeed niet aan hun verwachtingen. Van mensen. En de boodschap kwam niet aan. Ik ben het brood des levens. Dat hij zelfs op een gegeven moment zegt tot zijn discipelen, wilt u ook niet weggaan? Mij loslaten. Want Jezus was alleen op de aarde. De theoloog Pascal, zo las ik onlangs, die schreef, Jezus is in doodsnood tot het einde toe, vanaf het begin tot aan het einde. Omdat hij constant in de strijd is om het volk bij het evangelie te houden. Toen op de aarde. Hoe zou het vandaag zijn? Hoe zou het vandaag zijn? Voor u en voor jou. strijd van het evangelie. Waar zijn we aan verbonden? Het hele leven, zegt de catechismus, was lijden. Maar in het bijzonder in het laatste stuk. Aan het einde. Een derde van de evangelie gaat daarover. Die laatste lijdensweek. Van Palmzondag tot aan Paaszondag. Een derde. Veelzeggend, vindt u niet? Dat lijden, wat begon op de zondag toen hij opnieuw alleen stond, waar ze riepen, Hosanna, Hosanna, maar 's avonds was er niemand meer dan een handjevol heidenen. Wij willen u wel eens zien. Op die donderdagavond, in Gethsemane, met de gevangenneming, en van de ene rechter naar de andere rechter gestuurd te worden met allerlei spot en hoon en lasteringen. Tot aan Gabbata toe, wat we zo even lazen. Lithostrotos in het Grieks. De rechterstoel buiten op het plein voor het huis van Pilatus. Waar het doorgaat. Weg met hem, kruisig hem, kruisig hem, stonden ze al joelend de menigte voor Jezus. Want wij hebben geen koning dan de keizer. Nota bene, de keizer met de Romeinen die het volk vervolgde. En Jezus stond daar. Met die doornen kroon op zijn hoofd, de mantel om. Al drukkend op het bloedende rug. Pijn overal. En hij moest gaan met het kruis op zijn rug en zie hoe Jezus daar loopt. Dat wordt hier aan de orde gesteld. Die Via Dolorosa zo vanaf het huis van Pilatus op weg naar buiten de legerplaats, buiten de stad, naar hoofdschedelplaats. Het lijden, het tot in het diepste. Ja, dat was het doel. Het doel van zijn komst. Jezus kwam om te lijden. En dat laat hij telkens weer zien. Zal ik niet drinken de drinkbeker die ik drinken moet? Zelfs voor Pilatus staat hij daar. Als u de macht niet gegeven was, zou het niets gebeurd zijn. En toch gaat het door. En op Golgotha dan. Als hij daar gekruisigd wordt. Dan ligt hij daar met pijn in zijn hart. Geen vloek. Geen tegenstand. Maar het gebed. Alsof zijn vriend en broeder waren. Zo zingt Psalm 35 dan. Vader, vergeef het hen. In doodsnood vanwege zijn vijanden ging hij passief het lijden door. Tot in die 3 uur duisternis waar het klonk, en wie kan dat peilen vanavond? Toen het klonk, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Niet alleen van mensen, maar hij hing letterlijk tussen hemel en aarde. En de vloek van God werd op hem neergedaald. Toen in het donker God met God afrekende. Hij moest en is gegaan. Met lichaam en ziel gedragen. Dus niet alleen uiterlijk, en dat is al zo zwaar, maar ook innerlijk. Zoals al eerder hoorde in Gethsemane. Die toren van God. Tegen de zonde van het hele menselijk geslacht. Paulus schrijft daar later over in Romeinen 1. De toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. God keert zich daartegen. Nee, niet vanuit een emotie, maar vanuit een heilige afkeer tegen de zonde en tegen de zondaar. En toch, kwam Jezus, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft om die toren te dragen. Van dat hele menselijk geslacht, of het nou van één zou zijn of van allemaal, het zou even groot zijn. En daarom kan Johannes dan ook volmondig belijden. Het is niet alleen van de onze, maar van de zonde van de gehele wereld, wat Jezus gedaan heeft. Die rebellie tegen God, die moet gestraft worden. Die opstand in het beeldverhaal van Domme de Liefde. Genesis 3. En al de gevolgen tot de dag van vandaag. Wie zou dat kunnen? En dat kwam al eerder aan bod in de catechismus. En dat weten we, dat lukt niemand. En de prins Emmanuel, de zoon die zegt, ik ga. Ja, zo lief heeft God de wereld. Ja, dat wordt ons hier verkondigd in het lijden. Ik geloof in Jezus Christus, die geleden heeft aan het kruis. Want in dat kruis is daar de gerechtigheid van God. Door dat kruis, door dat lijden, wat wij zien, wat ons opgeschreven is, en ook wat wij niet kunnen zien in die 3 uur duisternis, wat niet opgeschreven is, is er weer die verbinding tussen de Vader en de Zoon. Dat is al het wonderlijke verkondiging van het 7e kruiswoord. Eerst was het mijn God in het 4e, en dan klinkt Vader in uw handen. Beveel ik mijn geest. Er is een verbinding tussen God de Vader en de Zoon en ook tussen God en de mens. En dat wordt nou verkondigd, zondag aan zondag. En dat is nou ook het pijnlijke van vanavond, waar wij willen vluchten, waar wij denken, hoe moet het ooit goed komen, komt de Heilige Geest ons achterna en hij zegt, vandaag, hij is voor u gegaan. Dat is toch de ontdekking die we telkens weer doen. En ik hoop dat ook bij u zo mag zijn. Ook in de lijdenstijd in deze weken. Waar ik mijn plaats leeg laat. En waar ik wegvlucht en eigen dingen ga doen. Ging hij in mijn plaats. Hij is voor goddelozen gestorven. Niet voor gelovigen. Maar om goddelozen gelovig te maken. Daarover gaat het. Dat is de inhoud van het lijden. Gemeente, laten we ons daarover verwonderen. Dat ons die genade hier verkondigd wordt. Als ik zo Jezus zie gaan in dat lijden, vanaf de klein stukje eruit, Johannes 18, 19. Om stil van te worden. In aanbidding voor hem. Een aanbidding wil altijd zeggen dat je zelf kleiner wordt en hij groter. Dus niet als hoogmoed, hè, die dacht, ik ga wel even buitenom die steengroeven. Ik doe het zelf en dan kom ik er ook wel. Hij kwam er dus niet. En zelfs ongeloof in die steengroeven waar hij zag, zegt, kan niet waar zijn. En voor die beide jongens kwam in het beeldverhaal niet bij de koning genade uit. Maar ze moesten zonder hem leven. In de vloek. ongeloof, hoogmoed. Wat komt het snel omhoog, toch? Moet dat nou zo? Ja. Dat moet zo. En laten we daarom klein worden vanavond. Om hem hoog te achten. En de Heilige Geest verkondigt, het is zo betrouwbaar. Zo betrouwbaar, want er is niemand zoals Jezus. Er is niemand zoals God. En daar moet je soms achterkomen. Ik denk aan de zending Don Richardson. Hij was zendeling een jaar of 50 geleden in Nieuw-Guinea. De stam Sawi. En de stam die bestond uit kannibalen. Mensen die mensen opaten. Je kunt er geen voorstelling van maken. Maar hij wilde hen bereiken. Daar op dat Indonesische eiland. En hij deed zijn uiterste best om de taal te leren. En dat lukte. En toen ging hij vertellen van de Heer Jezus Christus. Zoals we zo even deden. De grote lijnen met de verhalen van Petrus en van Judas. Om hem te vertellen wat de Heer Jezus gedaan had. Maar het lukte niet. Hij kreeg geen ingang bij de mensen, want ze vonden Judas, dat was de held. Dat was tenminste de man die voor zichzelf opkwam. En Jezus was het watje in hun ogen. Als je zo in het leven staat. En die Richardson, deze zending, wist niet meer hoe hij het had. Hoe moet ik dat dan vertellen? Tot een gegeven moment waren er twee dorpen, stammen, die hadden een ruzie met elkaar. En wat ze toen deden, toen gaven ze een kind als onderpand. Eén van de jongens werd naar het andere dorp gebracht en van het andere dorp kwam er een andere jongen en werd daar opgenomen in een van de gezinnen. En toen wist hij het. Als je zo met elkaar in het leven staat, zei: nu mag ik iemand verkondigen. Dat is God. En weet je wat hij deed? Hij gaf zijn eigen kind aan vijanden. En zo gaf hij zijn kind en die vijanden, ze deden er alles mee. Wat de stammen toen zeiden, als deze God zijn kind geeft, dan is hij te vertrouwen. En zo werd het geloof geboren in de stam Sawi. Jezus is het kind van de verzoening. Het lijden moest hij doormaken om de toren van God te stillen. Maar nu iets vreemds in onze belijdenis. Dan gaan we naar het feit, het tweede voor vanavond. Iets vreemds in onze belijdenis, want daar wordt ineens Pontius Pilatus genoemd. Een heidense stadhouder. Wat doet hij? In onze geloofsbelijdenis is waarom zo'n voorname plaats dat heel de wereld het over hem heeft. Dat laat nou zien dat het precies waar is wat er gebeurd is. Dat historisch gewoon juist is. Dat je het gewoon terug kunt zien in de geschiedenisboeken. Het is feitelijk waar. En ook in de buitenbijbelse geschiedenisboeken kun je het vinden. Dat Pontius Pilatus geregeerd is in Jeruzalem en dat Jezus gedood is. En dat de weg die gegaan is, dat Joden dus niet de doodstraf mochten uitspreken, want dat deden ze dan wel, maar ze hadden helemaal geen macht daartoe, geen volmacht. Ze hadden Pilatus nodig, daarom moesten ze ook naar Pilatus. En die Pilatus liet dus zien wie Jezus is. Als een wettige getuigenis, als dienares van God, zie de mens. Zo klonk het. Tot groot ongenoegen van de fariseeën. Maar hij liet zien dat Jezus werkelijk de mens is die boven alles uitstijgt. De mens van God gegeven. Hij is Gods zoon. En geen crimineel. En dat is de kern van de veroordeling. De veroordeling die zij gaven, de fariseeën, over Jezus. Hij is Gods zoon, zie de mens. Hij is toch uw koning? En tot verschillende keren toe zegt hij het. Ik vind geen schuld in deze mens. En dat laat weer zien dat wat we eerder zagen in de eerdere zondagen. Dat Jezus werkelijk de mens van God gegeven is die uw zonde en jouw zonde en mijn zonde kan dragen. Dat was noodzakelijk. Geen schuld. Het werd onderstreept door de rechterlijke macht van Jeruzalem. Maar daartegenover staan wij in het Joodse volk en het Romeinse volk. Schuldig. Schuldig ook tegenover het lijden. En de Engelse theoloog Wright die zegt dan, op het plein bij Pilatus ontmoet het grote rechtssysteem van de oudheid, de Romeinen, de meest nobele godsdienst van de oudheid, het Jodendom, en samen struikelen ze. En het is een al chaos en bende, als het gaat over de rechtsorde. Schuldig aan het lijden van de Heer Jezus. Opdat Hij ons schuldig is. En daarom belijden onder Pontius Pilatus geleden en is gekruisigd. Opdat ik juist ook in mijn aanvechtingen mag weten, het is werkelijk waar. Al die getuigenissen, ze zijn waar. En daarom, in uw twijfels, in uw zorgen, richt nou de blik op Jezus. We belijden toch, het is echt waar. Historisch helemaal juist. Kijk naar zijn leven, kijk naar zijn lijden. En zie dan, wat hij voor u gedaan heeft, wat in het beeldverhaal van dominee Liefdesel uitgetekend wordt, dat die jongens de steengroeven in moesten om ons failliet te zien. En tegelijkertijd, de bevrijding wordt ons aangereikt. En zo leren wij vanavond geloofswoorden te spreken. Geloofswoorden te beamen. In Christus ligt nou mijn zaligheid. Ligt nou het leven. En dat is nou de vrucht van zijn lijden. Het derde voor vanavond. Waar beleden wordt dat hij, in vraag 37... Gods toorn tegen de zonde van heel het menselijk geslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft. Juist aan het kruis. Die vloek. Want daardoor ben ik zeker dat die vloek die op mij lag, hij op zich geladen heeft. Want de dood aan het kruis was door God vervloekt al in de boeken van Mozes. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Jezus. Hij is gekomen om de vloek weg te dragen en zo heeft hij de weg geopend naar de Vader. In dat ene offer, de bevrijding van de verdoemenis. Geen vloek meer als ik in Christus ben, want de straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem en hij heeft gedragen. Hij werd een vloek opdat ons de zegen wordt aangereikt. En de toren van God over de zonde gestild wordt. U vindt niet in wraak uw lust. Maar de hitte van uw gramschap is geblust. Genade voor zondaren. Vrijspraak van de straf. Dat ontzagwekkende wonder van het lijden van Jezus. Van begin tot aan het eind. Hij heeft volbracht. En daardoor verwierf hij, verkreeg hij, voor u, voor jou, genade van God. Dat is die liefde van God, hè, waarmee hij de zonde gewiereld lief heeft gehad. Hij stort het uit. Dat is de goedheid van God, dat hij geen einde aan heeft gemaakt, aan deze wereld niet, aan uw leven niet, maar dat hij ons vandaag verkondigt in de Heer Jezus Christus, is nou het eeuwige leven te vinden. Dat is die roepstem van de Heilige Geest naar u en jou, kom bij mij en laat je door mij leiden. Dat is die onverdiende zaligheid, wat we door het geloof dan mogen zingen, heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst in hem alleen. Wij ontvangen gerechtigheid van God. Een gerechtigheid van God, dat wil niet anders zeggen dat er geen zonde meer in mij is. Maar dat wij in Gods ogen rein en goed zijn. Dat wij geen verkeerde dingen meer doen. Want wij dragen de mantel van Gods gerechtigheid, de koninklijke mantel. Die zuiver is en goed. Want in het bloed van Jezus Christus is een volkomen zaligheid. Dat is de gerechtigheid van God. Als God naar ons kijkt. En tenslotte is daar het eeuwige leven. Dat we in mogen gaan. De vreugde van God. Dat we altijd met de Heer Jezus mogen zijn. Dat is toch zo'n grote gave. Dat we hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Dat we mogen zien de littekens in zijn handen, in zijn voeten, in zijn zij. En mogen zien, u hebt uw bloed voor mij gestort. Dat is wat geschonken wordt als wij belijden aan Jezus verbonden te zijn. En dat is waar we naar uit mogen zien. En dat is waar we uit vandaag mogen leven. Niet alleen voor het hier en nu, maar dat wij zo uit mogen zien om hem te ontmoeten vol verlangen. Het wordt ons geschonken. En juist als ik zie op het lijden van Christus, weet ik, hij ging voor mij, opdat ik, ja, leven mag, niet meer de dood sterven. En zo is er geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat is de hoop. Dat is de toekomst. Dat is de erfenis van het lijden van Jezus. Wat een machtige getuigenis, vindt u niet? Ontzagwekkend dat hij voor mij is gegaan. Ben je tevreden mee? Wilt u zich ook overgeven zo aan Jezus? Is dit nou uw leven ook? Dan zeg je, ja, hij voor mij misschien wat schoorvoetend. Maar toch. Toch wel, beamen. Want zonder Jezus heb ik geen leven. Want buiten Jezus is er de toren van God. Zegt Jezus zelf niet, wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. Hoe is het in uw hart? Weet je verbonden ook ook met Jezus' lijdensweg. Want die in Christus zijn, die zijn een nieuwe schepping. In het beeldverhaal van dominee Liefde werd dat uitgetekend door dat nieuwe hemelse kleed wat zelfreinigend was. Ook al werd het vies, het werd weer schoon, er was geen vlekje op te zien. Maar dat zag je niet van de buitenkant. Want daaroverheen moest de oude jas, die veroordelingsjas, weer gedragen worden. Nee, wij zien het niet altijd en we merken het ook niet altijd. En we twijfelen ook bij tijden. Als we zien op onszelf, dan zien wij weer dat verkeerde. Het is nog niet volmaakt. Is toch de wijsheid van God of niet? Dat zo geeft God, had het zo anders kunnen doen. Hè? Hij had ons zo van het ene moment dat we tot geloof komen, dat we in één keer 100% zijn. Goed. In ons denken, doen en laten. Maar Jezus doet het niet. De Heere God heeft het anders gedacht. Wij verdragen die veroordeling zelfs nog om ons. Zoals met alle gevolgen van dien. Met je strijd met jezelf. Strijd met mensen. Maar is dat niet de les die we dan ook weer leren? Juist ook vandaag. Als wij onze jas van veroordeling willen zien, dat we niet op onszelf blijven hangen, maar dat wij nou uitzien naar de Heer Jezus. En dat Hij volmaakt is. Dat maakt ons ootmoedig afhankelijk van Hem. En dan toch zeggen, Heer, u bent volmaakt en uw oordeel rust op de allerbeste wetten, hoe u het doet. Zo leren wij toch telkens achter Jezus aan te gaan. Want elke keer weer blijkt dat wij het niet in de hand kunnen houden. De gaven van God. Dat is iets wat de wereld niet snapt. Wij zelfs ook niet. Hoe kun je nou zo'n God dienen? Waarom nog altijd weer dat kwade wat naar boven komt en moeten we daar telkens mee dealen? Wil God ons juist niet leren, nou ook vandaag de dag. Hoe was het ook alweer begonnen? Begin van de Bijbel. We waren hoogmoedig. Hoog van hart en wij dachten, wij willen zijn als God. Alleen dat past nou niet bij wie God is. Heel radicaal. God is niet hooghartig. Wij houden het ten diepste ook niet van. Van zulke mensen. Maar zie dan op Jezus. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem. Met dat kruis op zijn rug en die doornenkroon. Hij leert ons nou het tegendeel. Ik ben nederig van hart. En ik wil je nou leren, dit beeld van mij in uw hart te laten groeien. Opdat je vandaag op Jezus gaat lijken. In die strijd met de zonde, afhankelijk van Hem te zijn, nederig te worden voor God, Heer, ik heb u nodig, heel mijn leven. En een grotere eer dan op Jezus te lijken. Waar is die te vinden? En daarom gemeente, in onze worstelingen. Met onszelf, met anderen. Naar God. Ik bid tot u, zo zongen we toch. Psalm 69. Om je zo weer met God te verzoenen. En dan met deze belofte bij, als u zwak bent, als u nederig bent, is dat de kracht van Hem. En als u zwak bent, dan ben ik machtig, zegt Paulus. En God zegt tot hem, mijn genade is u genoeg. En weet u, daar is de Satan zo bang voor, hè? Voor nederige christenen. Die Jezus elke dag nodig hebben, die gaan in zijn kracht. En ook dit, als we zo aan Jezus verbonden zijn, zo mogen leven uit zijn gaven, achter hem aan, kan niets, kan niemand die blijdschap van mij afnemen. Want ik vind dagelijks vertroosting in zijn wonden, zo zegt Nederlandse geloofsbelijdenis. En ik zie deze God, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, die is zo betrouwbaar. Want het offer is geschied en zijn liefde is zo ontzagwekkend groot. En daarom zal niets of niemand ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Want hij is het die mij vasthoudt. Hij is het die mij leidt. En in hem ben ik meer dan een overwinnaar. In die nederigheid, ja. Maar in het zien op Jezus. Toch te belijden. Meer dan een overwinnaar in hem. Want het leven is mij Christus. Sterven is mij winst. Omdat Jezus voor mij die weg gebaand heeft. Kun je het vatten vanavond? Nee. En toch kunnen wij niet anders dan dit geloven. Daar zeg je amen op. Amen. We gaan samen zingen Psalm 118, vers 2, uit Aarons huis. De dienaren van de tempel, Gods goedheid loven en zeggen, roemt Gods majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid, dat die God vrezen, die hem al dienen van harte, hem loven. En ook het elfde, de steen die de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God, ten hoofd des hoeks, gelegd het fundament onder de kerk, onder uw leven. 2 en 11 van Psalm 118. samen de Heere danken en bidden. We doen ook voorbeden voor Henriette Dekkerhol van de Stevenstraat 4 die deze week geopereerd zal worden. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, grote eeuwige God, onze woorden schieten tekort om te duiden wat u doorgemaakt hebt. U liet ook niet alles zien, maar ook woorden schieten tekort om u te danken, te aanbidden, te loven en te prijzen. Heere, leer ons dat leven van de dankbaarheid. Als wij juist verbonden mogen zijn aan u om nederig te zijn. En achter u aan te gaan, afhankelijk van u te zijn, is dat niet de grootste aanbidding? Dat we u de plek geven die u toekomt ook in ons leven. Dat wij een stap naar achter zetten en u voor laten gaan. En u bent voor ons uitgegaan. U bent in de diepste groeven gegaan om ons het lijden te ontnemen en de zonde schuld weg te dragen. Om ons het leven te geven, een leven tot een eeuwigheid, waar we nu al in mogen roemen in uw gerechtigheid die onze gerechtigheid geworden is. O Heere, dank u wel. Dank u wel voor uw zegeningen. Wij bidden u, Heere, geef dat wij zo steeds meer en dieper zicht mogen krijgen op uw lijden, ook voor ons eigen leven. Dat we zo dagelijks mogen oefenen, ook in deze lijdenstijd, in de kennis van u, maar ook in de kennis van onszelf. Dat u het antwoord, het enige antwoord bent op ons leven. En als we daar nog niet achter zijn, o Heere, bekeer ons dan, opdat wij niet ten onder zullen gaan. Maar dat we juist zullen leven tot eer van uw naam. Want in de veelheid van de onderdaan is toch de heerlijkheid van de koning. En u bent de koning van het koninkrijk wat tot de eeuwen der eeuwen zal zijn. Heere, wees ons nabij. U kent ons. U weet ook van de spanning in ons leven, de strijd met onszelf. Maar doe ons zien op u, Heer Jezus. Geef dat wij juist ook vertroosting mogen vinden in uw wonden. Voor ons hartenleven. Voor ons leven van ons lichaam en onze psyche. U weet ook van het verdriet en de strijd en de spanning die dat met zich meebrengt. Als er onderzoeken zijn, regelmatig doktersbezoek. Als we dagelijks hebben te strijden met onze tekorten daarin. Medische tekorten die door medicijnen geholpen moeten worden of juist bestreden. Heer, u kent ons. Wees nabij en goed. Bijzonder willen we ook bidden voor Henriette Dekker. Als ze deze week geopereerd zal worden. Dat u haar sparen en bewaren. Geef dat alles goed mag verlopen. En dat ze verwonderd ook weer naar huis mag gaan na een aantal dagen verblijf in het ziekenhuis. Wees haar goed en nabij, samen met haar man, de kinderen. Omdat ze alles van u mag verwachten. En dan kunnen wij alles verwachten. Want u bent de hemelse heelmeester. Heer, ga met haar mee. Zo bidden we ook voor elkaar, als ze verdriet kennen. Als de gedenkdagen achter ons liggen. Heer, u weet daarvan. Dat u ook vertroosting geven vanuit uw wonden. Want Heer, ook dan is toch wat u doormaakte, vertroosting voor ons hart en leven. Heer, wij bidden, laat uw koninkrijk toch komen. Want u hebt er alles voor gedaan. En u bent nog rusteloos aan het werk. Zoals de theoloog Pascal dan zegt, in doodsnood, om het volk bij het evangelie te houden en te brengen. Heer, zegen het werk van de zending evangelisatie. Zegen de opleiding van de predikanten. Ook als we onze gaven mogen geven voor onze studenten. Omdat zij in het onderhoud van het leven voorzien mogen worden en tijd kunnen vrijmaken om zo zich voor te bereiden op de dienst van het woord. O Heere, geef dat er ook dienaren van het woord weer mogen opstaan, ook uit ons midden, omdat zo uw koninkrijk gebouwd mag worden en ook uw kerk hier in Nederland, want er zijn vele vacatures. O Heer, u kent ons daarin en wilt u toch genadig voorzien, ook in alle zorgen die er zijn, rondom onze kerken. Als we afgelopen nieuwsberichten lezen van de geformeerde kerk en als we onze eigen kerk bezien, o God, dan past ons alleen maar het gebed, o ziel naar ons om met uw genade. We bidden voor de wereld waarin we leven, voor alles wat er plaatsvindt. Zegen de overheden en alle die over ons gesteld zijn, ook als we daar zorgen over maken. Maar u bent toch de allerhoogste koning. En ook deze koningen, zij moeten u eer bewijzen wat ook straks zullen zingen. Heer, wees nabij, waar nood is en pijn. In het bijzonder denk ook aan Myanmar en de landen daaromheen vanwege de aardbevingen. O Heer, zie ook naar hen om. Zegen de hulpverlening en zegen ook de inzet van de hulpverleners. Wees zo nabij en goed. Gaat u met ons mee in de komende week. Als wij met elkaar mogen buigen voor het woord. Straks bij de 20-pluskring. Onze jonge mensen bij de clubs deze week. Als morgen de catechisatie wordt afgesloten. Heer, wees nabij. Ook als we samen ook bezig mogen zijn. Om de kerk weer schoon te maken. En al die dingen die er mogen plaatsvinden, gemeente. Heer, wilt u het zegenen. En zo ons nabij zijn, bewaren en zo vervullen met uw geest. Heer, gedenk ons in het dagelijks leven. Zegen ons op de plek die u ons gesteld hebt. Op school, op ons werk. Op de taken die nog op onze schouders rusten als we niet met het arbeidsveld in mijn leven staan. Zie ons naar ons om. En doe ons telkens weer zien op Jezus alleen. Zo ziet alles op u. Wij danken u voor uw woord op deze dag. Gaat u met ons. In Jezus' naam. Amen. We willen samen nog met elkaar zingen het Psalm 29, het eerste en het laatste vers. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van zijn hoogste naam al de grote roem beschamen. Ook het zesde, loof de Heer die wonderen werkt. Israël zijn volk versterkt hem, die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost. Psalm 29, het eerste en zesde vers. Gemeente, ga nu heen in vrede met u dragend. De zegen van God zal thuis met ons verbonden als hier in de kerk. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.